Lieve mensen, welkom op dit middaguur bij de Alledagkerk op de woensdag. Fijn dat ik weer in uw midden mag zijn, meestal zo één keer per jaar. Dus als we elkaar ook vorig jaar gezien hebben, zijn we allemaal weer een jaartje ouder. Maar dat zou je niet zeggen, denk ik, als we zo naar elkaar kijken. Maar we zijn wel weer een jaartje ouder. Een mooi moment, zo in de middag eventjes op adem komen, even wat nadenken, bezinnen, maar ook bovenal ons laten voeden door de liefde van God zelf. En daarom willen we ook dit moment beginnen door uit te spreken: onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en de aarde heeft gemaakt,
die trouw houdt tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van zijn Zoon Jezus Christus, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Wij zingen met elkaar gezang 802.
Thank you.
Er staat nu overdenking, wat heb je nodig, naar aanleiding van Psalm 86. Ik ga eerst die psalm lezen en dan daar een korte overdenking over houden. Laten we eerst bidden. Eeuwige God, we hebben u zo hard nodig. En het gebed is voor ons de manier om ons tot u te richten. We vragen u, wees bij ons op dit moment, nu we hier samen zijn. Wees bij ons ook in ons eigen leven. En maak ons hart rustig en open en ontvankelijk. Want dan kunnen wij de woorden van lang geleden verstaan. En mogen we ook uw stem horen in ons hart. Alle dagen die wij verder gaan weer in alle drukte van ons bestaan. Wees zo bij ons. Wij bidden u dat door Christus onze Heer. Amen. Psalm 86. Een gebed van David. Hoor mij, Heer, en antwoord mij. Ik ben verzwakt en arm. Behoed mij, want ik ben u toegewijd. Red uw dienaar die op u vertrouwt. U bent mijn God. Wees mij genadig, Heer. Heel de dag roep ik tot u. Verblijd het hart van uw dienaar. Naar u verlang ik, Heer. U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid. Uw trouw is groot voor ieder die u aanroept. Hoor mijn gebed, Heer. Luister naar mijn smeken. In dit uur van mijn nood roep ik u aan, want u geeft mij antwoord. Geen God is u gelijk, Heer. Uw daden zijn zonder weerga. Alle volkeren door u gemaakt komen en buigen zich, Heer, voor u en prijzen uw naam. U bent groot, u doet wonderen, u alleen bent God. Wijs mij uw weg, Heer. Laat mij wandelen op het pad van uw waarheid. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. U, Heer, mijn God, zal ik loven met heel mijn hart uw naam voor eeuwig prijzen. Want u toont mij uw grote trouw. U verlost mij uit de diepte van het dodenrijk. God, een opstandige bende, komt op mij af. Met geweld bedreigen zij mijn leven. Zij houden u niet voor ogen. U, Heer, bent een God die liefdevol is en genadig. Geduldig, trouw en waarachtig. Keer u tot mij en wees mij genadig. Schenk kracht aan uw dienaar. Red het kind van uw dienares. Geef mij een teken van uw goedheid. Dan staan mijn haters beschaamd. Zij zien dat u, Heer, mij bijstaat en troost. Tot zover de woorden uit de Heilige Schrift, Psalm 86. Lieve mensen, als je elkaar tegenkomt, dat was ook zojuist in de consistorie, en dan kom je elkaar weer tegen na een flink aantal maanden, en het eerste wat je dan aan iemand vraagt is, hoe gaat het? Hoe vaak zeggen we dat niet, hè, die vraag, hoe gaat het? En als die vraag aan jou gesteld wordt, dan zeggen we meestal maar gewoon, goed. Hoe gaat het? Goed. Oh, oké. Okay. Of als u die vraag stelt aan een ander, dan hoort u ook vaak dat er geantwoord wordt met goed. Behalve dat het altijd eerlijk is. Vaak zeggen we het woordje goed, omdat het gesprek dan wat korter duurt. He? Dat is ook wel handig eigenlijk. Stel je voor dat je iemand tegenkomt in de supermarkt en je zegt, hey, tijd niet gezien, hoe gaat het? En diegene zou zeggen, oh, het gaat vreselijk slecht. Dan denk je, oh jee, dit wordt, want je kunt niet zeggen, nou ja, tot ziens dan maar weer. Nee, dan moet je toch vragen, oh jee, wat is er gebeurd dan? Nou, en dan gaan de boeken open. Dus, hoe gaat het? En het antwoord goed. Het is meer een soort beleefdheid dan dat het een oprechte, ja, een oprechte vraag is en een oprecht antwoord is. David, die koning is, is in dit geval wel eerlijk. Want hij begint zijn psalm gewoon eerlijk door te zeggen: ik ben verzwakt en arm. Tot God zegt hij dat. Ik ben verzwakt en arm. Dat zou wat zijn als u dat zou zeggen tegen iemand. Hé, hoe gaat het? Nou ja, ik ben verzwakt en arm. We zeggen het niet snel, maar David is daar heel eerlijk in. Hij is koning, dus hij heeft een bepaald aanzien. Hij heeft een bepaalde eer hoog te houden. Hij moet een bepaalde rol spelen in zijn leven. Dat hebben we allemaal, helemaal niet erg. Maar tegen God is hij heel eerlijk. Ik ben verzwakt en arm. Sterker nog, als je dit zo leest, deze psalm, hij zit eigenlijk, ik denk dat hij emotioneel aan de grond zit. Hij kan er niet meer tegen. Niets menselijks is hem vreemd. En misschien herkennen we dat ook wel. We zijn allemaal mensen met onze hoogtepunten, met onze toppen. Maar we zijn ook mensen met onze dieptepunten. Met onze rouw, verdriet, of het allemaal niet lukt. Ja, en hoe komt dat nou bij David? Nou, net als het bij ons kan gebeuren. David voelt zich ellendig en verzwakt en arm en aangevallen door gevaar van buitenaf. Hij wordt bedreigd, altijd zo geweest in die streek. Hij wordt bedreigd, buurlanden willen Jeruzalem aanvallen. Het is een bedreigde situatie voor hem en kan niet allemaal wel volhouden. Hij heeft ook niet echt, ja, misschien heeft hij wat hulp om zich heen, maar er werd toch in die tijd naar de koning gekeken. Veel pijlen van buitenaf, maar hij voelt zich ook ellendig en zwak, gewoon vanuit zichzelf. Mogen we ook gewoon zeggen door eigen stomme schuld. Door stomme keuzes die hij gemaakt heeft. En dat kennen we ook misschien wel. Wij kennen elkaars leven niet allemaal, maar hoeft ook niet. Maar we zullen allemaal wel iets hebben dat we zeggen: oh ja, ik heb in mijn leven dingen gedaan, keuzes gemaakt, waarvan ik achteraf denk, had niet zo gemoeten. Had ik niet moeten doen. En dat kan vreten, dat kan ook knagen, daar kun je ongelukkig door zijn. Nou ja, van David is natuurlijk de bekendste fout die hij gemaakt heeft, zijn verhouding met Bathsheba. Door lust gedreven, maar dat heeft hem heel veel ellende gebracht. En hij voelde zich enorm schuldig naar God toe. Terecht ook wel misschien. Dus dat hij zich zo ellendig voelt en verzwakt en arm, het komt door allerlei pijlen van buiten, maar ook door keuzes en ellende vanuit hemzelf. Daar is hij ook wel eerlijk in. Ja, daar kunnen we wat van leren, hè? Want als wij ons ellendig voelen, komt het altijd door de ander. Gelukkig maken wij geen fouten. Ik geloof dat ik het wel eens een keer eerder gezegd heb. In ieder geval ergens in een preek. Hè? Maar als je met iemand ruzie hebt, ligt het altijd aan de ander. Als iemand tegen mij zegt, ik zeg, hoe gaat het? Nou ja, ik heb ruzie met mijn broer. Het maakt eigenlijk niet uit. Als ik met iemand spreek, dan spreek ik altijd met de onschuldige partij. Het komt zo op mijn pad. Ik praat altijd met de onschuldige partij. Wat ligt namelijk altijd aan de ander. Kijk maar naar de rij en de rechter. Hè? De ruzies liggen altijd aan de ander. Missen wel eens een zelfreflectie. Maar wat doet David in die benarde situatie? David, die gaat zichzelf niet overschreeuwen. David gaat bidden. Bidden. En hij vraagt wel aan God, ja, hoor mij toch, luister toch naar me. Misschien wil hij direct antwoord hebben, maar dat krijgt hij niet. Het is een groot smeekgebed. Ik ben ellendig en luister naar me. Maar hij treedt in gebed. We zeggen wel eens, in nood leert men bidden. Nou, bij David is dat zeker het geval. Hij treedt in gebed. En hij weet ook wel dat als hij gaat bidden, dat het niet allemaal in één keer goed zal gaan. Maar het gebed schenkt wel de kracht van de Heilige Geest om het leven anders te gaan bekijken, of het leven op een andere manier aan te kunnen. Door te bidden verandert God jouw houding in het leven. Een houding die soms zonder God zo enorm op het ik gericht kan zijn, maar een houding die zich meer richt op God zelf. Onze oorsprong en ons doel. Eigenlijk zou het gebed continu de dragende grond van ons leven mogen zijn. Continu. En zeker het gezamenlijk gebed, samenkomen in een kerk. Ik zeg wel eens, we gaan naar de kerk om God te aanbidden, alleen maar dat. En we gaan weer uit de kerk om elkaar te dienen. We hoeven niet in de kerk altijd de wereld mee te nemen en de hele wereldproblematiek en allerlei stellingen te poneren over politiek en samenleving. Nee, in de kerk komen we alleen maar om God te aanbidden. En als we de kerk weer uitgaan, dan hebben we de kracht om anderen en de samenleving te dienen. En zo wil David ook, hij beseft heel goed dat hij zijn eigen levenshouding zou moeten veranderen. In die biddende houding laten we God zien dat we hem nodig hebben. Dat we eigenlijk niet zonder God kunnen. En David beschrijft dat zo mooi, hè? In al zijn ellende, hij richt zich tot God en dan geeft hij aan God 5 prachtige eigenschappen die hij zo nodig heeft. Want hij zegt, u kunt het zo teruglezen, u bent liefdevol en genadig, tweede, u bent geduldig en u bent trouw en u bent waarachtig. Nou zou ik het allerliefste, zou ik over al deze 5 punten per punt een kwartier willen preken. Maar dat mag niet, hè? Nee, mag niet. Is me toegezegd, dat doe je niet, werd er gezegd. Maar u kunt er thuis over nadenken. Wat betekent het nou? Als ik tot God bid, wat betekent het nou dat God liefdevol is? En wat betekent dat God genadig is naar mij toe? En dat hij geduldig is naar mij toe? En dat hij trouw is naar mij toe? En dat hij waarachtig is naar mij toe? Dus ook eerlijk. God is ook eerlijk. We mogen dan ook de woorden van Jezus horen. Toen hij zei, kom maar tot mij, als je uitgeput bent en onder lasten gebukt. En ik zal je rust en verlichting schenken. Matthäus 11. Jezus is het ware beeld van God en hij maakt eigenlijk die 5 eigenschappen maakt hij zichtbaar. Ook in die woorden, kom maar tot mij, als je uitgeput bent. David mocht op die wijze, met al zijn eigen stommiteiten en rare keuzes en fouten, maar ook met het gevaar van buitenaf, mocht David groeien in zijn leven en in zijn geloof. En ook wij mogen op die wijze groeien in leven en geloof en God kennen als een warme mantel om ons heen geslagen. Amen. Thank you. Laten we bidden. En dadelijk in ons gebed willen we ook gedenken Luc Hemminga. 72 jaar is hij geworden, overleden in het hospice in Hoofddorp. En een regelmatige bezoeker ook van deze alledag kerkdiensten. En de mensen zijn welkom op 18 februari voor zijn afscheidsdienst om 12:30. En dat is, meen ik dan ook, in Hoofddorp, heb ik doorgekregen. Maar u kunt daar ook nog de informatie bij het bestuur krijgen. We willen ook hem meenemen in gebed. Maar eerst willen we danken, Vader in de hemel. Ja, we willen u toch eerst danken. Danken voor deze dag. Ook deze dag krijgen wij weer de kans om van u te getuigen. Met woorden, maar bovenal met daden van barmhartigheid en liefde. We danken u omdat wij iedere dag ons tot u mogen richten. En onze band met u mogen ervaren en doen uitstralen in onze eigen omgeving. En daarom bidden wij ook voor de kerk, over de hele wereld verspreid. We bidden u, geef dat in alle uithoeken uw evangelie kan worden verkondigd en sacramenten kunnen worden gevierd. We bidden u, God, voor de wereld waarin wij leven, zo onrustig, met zoveel kwaad, alsof de duivel om ons heen slaat. Goede God, laat toch het licht van uw evangelie dalen in de harten van de mensen. We bidden u voor de stad Amsterdam, waar zoveel mensen wonen, maar ook rondtrekken of langskomen als toerist, waar de wereld bijeenkomt. Geef dat een ieder hier in deze stad ook zijn taak en verantwoordelijkheid kent om goed om te gaan met elkaar zoals u het verlangt. We bidden voor de zieken die wij kennen en voor hen die moeten revalideren om steun en kracht. We bidden u, God, voor de gezinnen, de kleine huiskerken. Geef dat in hun huizen de geest van geloof, hoop en liefde mag blijven heersen. We bidden u ook, God, voor hen die alleen door het leven gaan, zonder een partner aan hun zijde. Soms heel bewust gekozen en soms omdat het leven gewoon zo gelopen is. Maar wij bidden u, geef dat door uw genade zij een teken zijn van uw aanwezigheid. Goede God, we gedenken ook uw mensenkind, uw Luc. U hebt hem ook gezegend met talenten en met gaven. En we danken u ook dat hij dat mocht uitdragen in zijn aardse leven. We bidden voor de mensen die hem zo zullen missen. Zijn familieleden, vrienden en bekenden. Om steun en kracht. Goede God, zo brengen wij al onze gebeden bij u. In het bijzonder, als wij uitspreken de woorden die Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel bent. Ora et labora, zei Benedictus van Nursia al tegen zijn kloosterbroeders. Bid en werk. We hebben gebeden, nu gaan we werken. Door de collecte te verzorgen. Bestemd voor de gemeenschap van de Alledagkerk. Van harte aanbevolen. Thank you. Ik vond het fijn om hier weer te mogen zijn. Ik wens u allemaal een hele aangename dag en een mooie week. En ga naar de kerk toe op zondag. Gewoon lekker naar uw eigen kerk. Bid en wees lief voor anderen. En wellicht komen we elkaar weer tegen hier volgend jaar. Ik weet in ieder geval wel, ja, of misschien dit jaar nog. Dat hangt er van Everard af. En van de Heilige Geest natuurlijk ook. Ik heb in ieder geval wel al 5 preken klaar liggen van een kwartiertje of 10 minuutjes. Dus nog 5 jaar lang kan ik hier rondom deze psalm vertellen. Ik mag u Gods zegen meegeven. Ga dan heen van hier in vrede. En de zegen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest dalen over u neer en blijven altijd bij u. Amen.